Zo jongens, die David. Wat het begin van het verhaal. Ja, David is al eerder in het verhaal. Hij komt bij Saul om te spelen op zijn instrument, zodat Saul niet helemaal doordraait. Die is een beetje deprie, die heeft een beetje buien. Maar hier is dat spectaculaire verhaal van Davids overwinning op Goliath. Die Goliath, dat was een grote jongen. David was zelf ook geen klein jongetje. Dat lijkt misschien wel zo in de kinderbijbels. Maar hij had waarschijnlijk niet het wapentuig van Saul gepast als hij zelf het helemaal niet aankon. Hij zei, ik ben er niet aan gewend. Hij zei niet in de Bijbel, het is te groot voor mij. Hij was zelf ook, Saul was een grote man. David was volgens mij ook een grote man. Maar Goliath was echt een grote kerel. 6 ellen en een span. Ik heb altijd een beetje begrepen dat 3 meter nog wat is. Een el, deze maat, 3 ellen en een span. Een van die reuzen die je in de Bijbel tegenkomt. De Filistijnen waren er erg wijs mee met hun held. Maar het loopt niet goed voor ze af. David neemt het op zich om die gigantische man te verslaan. Er staan een paar dingen over Goliath in de Bijbel die wel interessant zijn. Er staat bijvoorbeeld hoe zwaar zijn borstplaat was, zijn bronzen borstplaat. En als ik het goed heb uitgerekend, anders moet iemand het mij even uitrekenen, die ook toevallig een voetnoot erbij heeft staan, was dat ding alleen al zo'n 65 kilo. Alleen dat ding wat hij hier had. Er staat ook dat hij een speer had als een weversboom. Ik denk elke keer, ik moet eens een keer opzoeken hoe een weversboom eruit ziet. Dat heb ik nog steeds niet gedaan, maar in ieder geval, dat was me er eentje. Wat een begin voor deze David. Die Goliath uit Gat versloeg. David wordt een leider in het leger van Saul, maar het tij gaat keren. Jullie kennen het verhaal misschien, Saul wordt jaloers en David wordt een voortvluchtige. Hij moet vluchten. Hij die de held was van Israël, moet vluchten. Want het volk zingt, Saul heeft 1000 verslagen, maar David 10.000. Saul wordt jaloers en David moet op de vlucht. Een moeilijke tijd. Een moeilijke fase. Hij moet letterlijk in spelonken kruipen. Uiteindelijk. David gaat op de vlucht. Hij komt eerst in een stadje, maar hij wordt verraden. Hij gaat daar weer weg. En dan gebeurt er iets merkwaardigs. David besluit om te vluchten naar het gebied van de Filistijnen. Naar Gat. Het verhaal waar we bij langs gaan vandaag bevindt zich zo tussen 1 Samuel 17 en 1 Samuel 27. Dus mocht iemand het nog even willen nalezen en kijken of ik alles wel in de goede volgorde zeg. David vlucht naar Gat. En dat is bijzonder. Dat is bijzonder omdat het gebied van de Filistijnen is waar hij juist tegen gevochten had. En het is nog bijzonderder omdat Gat de stad is waar Goliath vandaan kwam. Goliath kwam uit Gat. David heeft Goliath verslagen. De Israëlieten hebben toen de Filistijnen een grote slag toegebracht. Maar nu is David zo in het nauw. Hij denkt, als ik in Israël blijf, dan grijpt Saul mij. En hij gaat naar Gat. Maar door omstandigheden, of door voorzienigheid, of hoe je dat ook wilt zien, gaat dat feestje toch niet door. Dat is misschien maar goed ook. Want wat gebeurt er als die in Gat komt? Eigenlijk wel heel logisch. De dienaren van die koning Achis, die zeggen, is dit niet die David die we net hebben gezien? Die David met zijn slinger, die Goliath tegen de vlakte heeft gewerkt. Is dit niet de David waarvan de Israëlieten zongen, hij heeft zijn 10.000 verslagen. En David die begint een beetje zenuwachtig te worden. Een beetje, Dat is waar ook. En wat doet David? Hij doet alsof hij gek is. Hij doet alsof hij een waanzinnig is. Hij doet alsof hij het helemaal kwijt is geraakt. En dat wordt uiteindelijk zijn redding. Dan zegt Achis, heb ik niet genoeg gekken in dit land? Stuur hem weg. En David komt weer terug op het grondgebied van Israël en gaat verder met zijn vluchten. Met zijn wegblijven uit de handen van Saul. Maar toch is dit op een bepaalde manier ook een goede tijd voor David. Er zijn psalmen waarbij staat, dit was de psalm toen David werd verraden door de Sifieten. Dit was de psalm toen David werd verraden door die Doeg. En er is ook een psalm, dat is psalm 34. Dat was toen David daar had gedaan in Gat, alsof hij waanzinnig was en op die manier ontkomen was. En als je die psalm leest en die andere psalmen, dan zie je dat het toch ook een goede tijd voor David was. Want hij had een lijn met God. En als je die psalm 34 leest, dan staan daar dingen in als de rechtvaardigen hebben geen gebrek. Ze hebben geen gebrek aan enig goed, terwijl David een vluchteling was op dat moment. Dat de ogen van God op de rechtvaardigen zijn. Er staan teksten in als de engel van de Heer legert zich rondom wie hem vrezen. David kende God, hij ging met God ook in die moeilijke, diffuse, wat rare fase van zijn leven. Er is zelfs een moment waarin we kunnen zien dat Davids moraal nog heel hoog was. Hij had Saul kunnen verslaan. Op een dag, Saul was hem achterna, op een dag kwam het geval zo dat Saul zijn behoefte moest doen. En hij ging een grot in en dat was toevallig de grot waar David in zat. Inmiddels waren er ook heel wat mannen naar David toegekomen. Er was op een gegeven moment een groep van 600 mannen die naar David waren gekomen. En de anderen zeiden tegen David, dit is je kans om met Saul af te rekenen. Hij deed het niet. Het was een moeilijke tijd, maar David kende God. David betrok God in beslissingen. David kende God in zijn leven. Je ziet in die fase, in die hoofdstukken, dat David vragen stelt aan God. Zal ik dit doen? Zal ik dat doen? En dat God antwoordt. En dat hij psalmen schreef zoals die psalm 34. En Saul staakt zijn achtervolging. Als hij hoort later dat David zijn leven heeft gespaard, staakt hij de achtervolging, maar niet voor lang. Hij komt weer achter hem aan. En nou heb ik jullie weer nodig, kinderen. Willen jullie opnieuw even naar voren komen? Als je durft, want dit verhaal is eigenlijk nog wat spannender. Onze David is op de vlucht. En nu heb ik een koning Saul nodig. En die hoeft eigenlijk alleen maar te slapen. Wil jij dat doen? Ja? En ik heb ook de wapendrager van Saul nodig, Abner. Wie wil Abner zijn? Ja, wie wil nou weer Abner zijn? Hè? Dat is een beetje raar. Wie is dat? Ja, dat was de bewaker van Saul. En die hoeft ook alleen maar te slapen, niet zo'n moeilijke rol. Wil jij dat zijn? Ja? Oké, jongens. Gaan jullie alvast maar slapen. Je hoeft niet per se te leren. Je mag ook een beetje zitten en een beetje zo voorover gebogen, zeg maar. Jullie zijn het. Dit is het kamp van Saul. Saul die weer achter David aan zit. Hij zit hem op de hielen. Wie wil David zijn? Zullen we een vrouwelijke David doen?
Ja.
Ja, zullen we dat doen?
Ja.
Mag jij David zijn?
Ja.
En jij mag Abisai zijn. Wie is Abisai nu weer? Dat was een vriend. De vriend van David. Jij bent gewoon de vriend van David. Laten we niet moeilijk doen. Ja? En jullie zijn allemaal soldaten. Ga er maar omheen. Jullie slapen. Onze David, die zag dat kamp. En wat gaat hij doen? Hij gaat het kamp binnensluipen. Jij moet het kamp binnensluipen, maar het is wel een beetje spannend, want zij kunnen elk moment wakker worden. En wat gebeurt er dan?
Gaan ze me wegjagen?
In het gunstige geval gaan ze jou wegjagen. Ja. Maar dat overleef je niet. Dan ga je dood. Ja. Je moet een beetje stil zijn. Ik hoop dat de mensen in de zaal ook een beetje stil willen zijn. En kijk, dit is koning Saul. En dit is de man die hem moet beschermen. En jij moet over die benen heen stappen. Pak je een zwaard. En jij, Abisai, jij volgt David. Hier zijn mensen met wat slaapproblemen. En Abisai, die zegt tegen David, wat denk je? Wat fluister jij tegen David, nu je zo dicht bij Saul bent? Abisai zegt, dit is je kans. Eigenlijk de tweede kans. Dit is je kans. Hij ligt hier. Je kunt hem hier en nu een kopje kleiner maken. En wat doe jij, David?
Ik doe dat niet.
Je doet dat niet, hè? Jij doet dat niet. David doet dat niet. Het had gekund. Iedereen is in diepe slaap. Dat was in het verhaal tenminste zo. Ja, het is niet zo'n leuke rol, hè? Jij kan het verhaal niet veranderen, jongens. Nou, het gaat helemaal goed hier. Wat jij doet, jij snijdt een stukje van de mantel van Saul af. En je pakt geloof ik ook nog een waterkruik of zoiets. Ik praat maar gewoon door, want het wordt heel ingewikkeld hier. Nee, dit is toch niet een heel moeilijk verhaal, dit. Oké, en jullie gaan weer weg. En je gaat op een veilige afstand staan, want het is natuurlijk wel een beetje spannend hier. Hè? Er staat in dat verhaal, als je dat leest, daarna bonste Davids hart. Nou, dat soort uitdrukkingen vind je niet zo heel vaak in de Bijbel. David vond het heel, heel spannend. Nou, jongens. De volgende dag worden jullie wakker. Jullie mogen weer even meedoen. En David, die roept van een afstandje. En die zegt tegen Abner... Abner, waarom heb jij Saul niet bewaakt? En jij laat dat stuk lap zien wat je af hebt gesneden. Nou, laat me zien. En jullie schrikken heel erg. Saul, jij denkt, David was vlakbij me. Hij had me wel neer kunnen slaan. En David krijgt spijt. David krijgt spijt. En hij zegt, nee, sorry, Saul krijgt spijt. Even terugspoelen. Saul krijgt spijt. Hij zegt tegen David... Ik zal je niet meer achtervolgen. En ik weet zeker dat God je zal helpen. En dat jij koning zult worden. En jij gaat weer terug. Je stopt met David achtervolgen. Dat was hem, jongens. Je mogen gaan zitten, want het verhaal gaat nu verder. Wat gaat er nu gebeuren? David is veilig. God heeft hem eigenlijk... beschermd. Hij is niet gepakt. In plaats daarvan staakt Saul de achtervolging. En dan komt hoofdstuk 27. Het hoofdstuk wat Arno net voorlas, het begin daarvan. David zei in zijn hart, Saul zal me toch nog een keer te pakken krijgen. Er is voor mij niets beters te doen dan te vluchten. Er is voor mij niets beters te doen dan met spoed te ontkomen naar het land van de Filistijnen. Dan zal Saul zijn hoop opgeven om mij te pakken te krijgen. Wat gebeurt er hier, David? Wat gebeurt er hier? Na al die omzwervingen in de woestijnen van Judea, in Israël. Nadat je tot twee keer toe beschermd bent gebleven. Nadat je zo hebt getuigd in je psalmen dat de engel van de Heer zich legert rondom die en vrezen en dat je nog nooit hebt gezien dat de rechtvaardig aan enig goed gebrek heeft. Wat gebeurt er? Opnieuw die impuls. En je vindt in dit verhaal niet dat David aan God vraagt, zal ik naar het land van de Filistijnen gaan. Dat staat alleen, hij zei in zijn hart. Het wordt te veel. Het wordt te zwaar. David kijkt naar zijn positie. Hij denkt, ja, tot twee keer toe is Saul zijn achtervolging gestaakt. Hij zal vast weer komen. Hij heeft 600 mannen. Die 600 mannen hebben gezinnen. Hoe moet ik voor ze zorgen? Het wordt moeilijk. Het wordt echt moeilijk. En David raadpleegt God niet. In ieder geval zien we dat niet in de tekst. Maar hij zegt van binnen, er is voor mij niks beters te doen. En hij gaat weer naar Gat. David gaat weer naar Gat. En het plannetje lijkt in eerste instantie te lukken. Wat er staat in hoofdstuk 27, dat Saul het achtervolgen van David staakte. Toen hij hoorde dat David niet meer in Israël was. In die zin kon je zeggen dat het best een goed plan was. Maar David, wat ben je aan het doen? David komt daar weer in die stad Gat. Die stad van wie hij ooit die grote kampioen heeft verslagen. Hij gaat naar de stad toe waar hij ooit zijn grote overwinning over Goliath heeft behaald. Hij komt daar met zijn troep van 600 man. Heel anders dan de eerste keer, toen was hij in zijn eentje. Het is een hele andere situatie geworden met hun gezinnen, alles. En zij krijgen een plaatsje Ziklag. En daar gaat David het leven leiden van een rover. Er staat dat hij erop uittrok en dat hij kampen overviel van de Sifieten of van de, niet van de Sifieten, van de Amalekieten en van nog twee anderen die wat minder bekend zijn. Er staat dat hij niemand in leven liet. Hij leefde eigenlijk van het geroofde. En als hij terugkwam bij Achis en Achis die vroeg, waar heb je vandaag een inval gedaan? Dan zei hij, in Israël. Ik ben in Israël geweest. Daar heb ik een overval gepleegd. Met natuurlijk het doel dat hij in een goede reuk komt bij die Achis. Om zichzelf te beschermen. Want als het waar is dat David in Israël invallen heeft gepleegd, dan is hij dus niet meer zo geliefd in Israël. En dan is ook het gevaar dat David misschien toch zich weer tegen hem gaat keren, wat dat betreft, geweken. Hij liegt. David begint het leven van een rover te leiden en hij liegt tegen Achis die hem huisvesting heeft gegeven. Voor zover ik weet zijn er geen psalmen bekend uit deze tijd. Er zijn geen psalmen waar staat van dit was toen David in Ziklag was. David heeft in zijn hart gezegd, ik ga maar naar Gat. En daar gaat het van kwaad tot erger. Van het ene komt het andere. David in Ziklag met zijn bende. Dan gaan de Filistijnen oorlog voeren tegen Israël. En het komt zover dat David mee moet ten strijde tegen zijn eigen volk. Om nog geloofwaardig te blijven. Een hele rare situatie. En hij wordt eigenlijk gered doordat de andere generaals van de Filistijnen zeggen van ja, dit vertrouwen we niet. Dit vertrouwen we niet. Dit gaat vast mis. Stuur hem naar huis. En Achis zegt dan, sorry David, je mag niet mee. Nou, dan is hij dan net weer uit die benarde situatie gered. Dan komt hij terug bij Ziklag. Wat is daar gebeurd? Alle vrouwen en kinderen zijn geroofd. Wat is er allemaal gebeurd in het leven van David sinds hij die beslissing nam in zijn hart? Ik vertrouw het niet meer, ik moet vluchten. Waar is het geloof gebleven van David? Waar is het contact gebleven met God? Dat lees je niet in dit stuk, dat David God raadpleegt. Er staat ook niet dat God hem die opdracht geeft om de Amalekieten achterna te zitten. We weten dat de Amalekieten een bende misdadigers was, een bende rovers. Die, die kennen we al uit het verhaal van Israël in de woestijn. De Amalekieten hebben Israël in de rug aangevallen. En God zei, dat volk, daar moeten we korte metten mee maken. Had Saul eigenlijk al moeten doen. Dus je kunt zeggen, ja, oké, David die deed eigenlijk wat Saul had moeten doen. Maar er staat niet in het verhaal dat God dat tegen hem zei. Er staat alleen maar dat hij dat deed, zodat hij daarvan kon bestaan. Hij leefde ervan. Waar is de lijn met God gebleven? En de crisis wordt sterker en sterker. Vanaf dat moment dat hij eigenlijk net, dat het net goed is gegaan, dat hij toch niet tegen zijn eigen volk hoeft te vechten, komt hij daar in Siklag. Hun gezinnen zijn geroofd door Amalekieten. Er staat dat ze daar huilden totdat ze niet meer huilen konden. En toen zeiden die mannen tegen elkaar, weet je wat, we gaan David stenigen. Ze hadden het helemaal gehad. En het is een diepe, diepe, diepe crisis. David, die niet in zijn thuisland is, daar in het Siklag, in het vreemde Filistijnse land. Vrouwen en kinderen zijn weg. Hij weet niet wat er van zijn hoorde is op dat moment. En zijn eigen mannen spreken erover om hem te stenigen. Het is een crisis. En dat is het moment in dat de Bijbel zegt, David sterkte zich in de Heer. Daar komt plotseling dat weer om de hoek. Kijk, dat is de crisis waarin David God weer lijkt te vinden. David was ontmoedigd. En dat is een ervaring die wij denk ik allemaal kennen. Als je je inleeft, kun je het je heel goed voorstellen. Dat David zei, ik moet vluchten. Wij hebben misschien in ons leven, net als David, een overwinning gehaald. Niet over een letterlijke reus misschien. Er zijn misschien dingen waarmee we hebben afgerekend toen we christen werden of toen we al een tijd christen waren, bepaalde gewoontes, bepaalde verslavingen, bepaalde dingen die we gewoon waren om te doen, dingen waarmee we niet goed waren voor anderen of voor onszelf, schadelijke gewoontes, wat dan ook waar we mee hebben afgerekend. En we volgen God, we proberen Jezus na te volgen, maar er komt ontmoediging. En er is misschien een tijd waarin je net als David psalmen kunt schrijven. Juist in moeilijke tijden. En waarin je zegt dat de engel van de Heer zich legert rondom wie je vrezen. Waarin je gelooft dat de rechtvaardigen geen gebrek lijden. Waarin je nog wel het geloof hebt. Maar er kan ook een tijd zijn dat je dat kwijt bent geraakt. Dat je niet meer aan God vraagt, wat vindt u hiervan, wat moet ik doen? Maar dat je je zo in het nauw gedreven voelt, dat je zo ontmoedigd bent door bepaalde omstandigheden, dat je net als David in je hart zegt, er is voor mij niks anders te doen dan terug te gaan naar hoe ik het vroeger deed. En je begint misschien bepaalde gewoontes weer wat terug te pakken. Je begint misschien in oude patronen weer te vallen. Je begint misschien bepaalde verslavingen weer op te pakken. Je begint het wat kwijt te raken. Net als David die naar de plek toe ging waar Goliath vandaan kwam. Die kampioen die hij ooit had verslagen. Wat verdrietig. Wat verdrietig verhaal. Wat somber, wat donker. En het gaat van kwaad tot erger met David. Soms zijn we in de verleiding, soms voelen we als het ware dat we terug willen. Terug willen naar hoe we bepaalde dingen deden. Hoe het was voordat we Jezus volgden. Het lijkt verleidelijk om bepaalde dingen weer op te pakken, omdat je daar rustig van wordt. Omdat je dan het gevoel hebt dat je het leven beter aan kunt. En God is er niet meer en je zingt geen psalmen meer. Je raadpleegt God niet meer. Er kunnen van die momenten zijn. Dat je het kwijt bent. Het mooie van dit verhaal natuurlijk is dat het ook weer terugkomt. Er is wel een crisis voor nodig en dat is soms bij ons ook zo. Maar er komt een moment dat David zich weer begint te sterken in de Heer. Ik wil met jullie die Psalm 34 doorlezen. En samen met jullie gewoon nadenken over waar staan we? En waar is ons geloof? En misschien herken je iets van de situatie en is het tijd om je opnieuw te sterken in God. Psalm 34. Psalm 34. Psalmen zijn meestal niet zo moeilijk te vinden. Dat is een beetje in het midden van de Bijbel. Een psalm van David. Toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech die hem verdreef zodat hij er vandoor ging. Ik zal de Heer te alle tijden loven. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heer. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heer met mij groot. Laten wij tezamen zijn naam roemen. Ik heb de Heer gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij gered uit al wat ik vrees. Ze zagen naar hem uit, ja, ze stroomden op hem aan en hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige riep en de Heer hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel van de Heer legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hen. Proef en zie dat de Heer goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Vrees de Heer u zijn heiligen, want wie hem vrezen hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de Heer zoekt hebben geen gebrek aan enig goed. Kom kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie de vrezen des Heeren leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. De ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien. Zij roepen en de Heer hoort. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heer is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. De rechtvaardige heeft veel ellende. Maar uit dat alles redt de Heer hem. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Het kwaad brengt de goddeloze de dood. Wie de rechtvaardige haten, worden schuldig verklaard. De Heer verlost de ziel van zijn dienaren. Alle die tot hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. Wij kennen gelukkig iemand die de zoon van David wordt genoemd. Soms gaan wij misschien ook terug naar Gad. Soms keren we terug naar gebieden en naar gewoonten en naar dingen die we eigenlijk hadden overwonnen, die we eigenlijk weg hadden gedaan uit ons leven. En soms is het tijd voor ons om net als die blinden te roepen: Jezus, zoon van David, heb medelijden. Soms is het tijd om Jezus te vragen om ons weer ziende te maken. Ik ga het overgeven aan Arnoud. Het is de derde sabbat van de maand. Je mag nog even blijven zitten, Aaron. Dus we hebben nog even een tijd van gebed. Dat zal Arnoud doen. En dan zullen we daarna het slotlied gaan... Je mag nog wat spelen. Oh jongens. Ik ben heel blij dat Aaron het even van mij overneemt. In een mooie constructie. Zo, we gaan nog even luisteren. Net zoals Saul dat vroeger deed bij David. Dus die voor hem aan het spelen was. En daarna kan Arnoud naar voren komen.
Zoals David-Jan al aangaf, is het inderdaad de derde Sabbat van de maand. En dat betekent dat we zo aan het eind van de dienst weer extra aandacht aan het gebed willen geven. Nou weet ik dat gebed, de een beleeft dat anders dan de ander. En soms vraag je wel eens af van, komt er ook nog een reactie op dat gebed? En waarom bid je? Wat moet je bidden? Maar David-Jan had het net over de zoon van David. En de zoon van David die heeft daar ook iets over gezegd. En een stukje tekst dat ik ter inleiding van gebedsmoment aan u voor wil lezen. En dat staat in Johannes hoofdstuk 15. Daar staat boven het gebod van de liefde. Johannes 15. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal zijn. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, zegt de zoon van David, als u doet wat ik u zeg. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat, wat u ook maar van de Vader vraagt, in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Het gaat mij even om dat ene laatste zinnetje, dat wat u ook maar vraagt aan de Vader, in mijn naam, hij u dat geeft. En dat wordt verbonden met vrucht dragen. En het wordt verbonden met uitverkoren zijn en het wordt verbonden met elkaar liefhebben. Als je gemeente bent, je behoort tot de uitverkorenen, als je vrucht draagt, omdat je in Jezus bent, dan hoort daar ook de liefde voor elkaar bij. En het gebed is een vorm van het liefhebben van elkaar. Omdat we voor elkaar kunnen bidden, de dingen met elkaar kunnen delen, die er spelen. En ik denk als we op die manier het gebed benaderen, dat het een logisch gevolg is van het gemeente zijn, maar ook een logisch begin weer is van een nieuwe ronde in het gemeente zijn. Het is altijd goed om eerst, voordat we in een grote kring gaan staan, dat is wat ik voor wil stellen, we zijn met genoeg mensen om een mooie kring te maken, om te kijken of er dingen zijn waarvoor u graag zou willen dat er voor gebeden wordt, zodat we dat niet alleen nu, maar ook thuis mee kunnen nemen in het gebed. Dus mocht u iets hebben, dan roept u maar. Ja, Mieke? Oké. Dankjewel. Zullen we meenemen? Ja. Nog iemand? Ja. Inderdaad, de ouderen die niet meer kunnen komen, ook graag meenemen. Nog meer punten?
Misschien maar dat ik aangeef, Yvonne Niebold.
Sorry?
Yvonne Niebold,
toch? Ja.
Die is ook ernstig ziek. Die zit ook te wachten op uitslag, op de hoofd.
Ja, dat is de dochter van Wolter Niebold. Ja, die er regelmatig is, nu dan niet, maar inderdaad zijn dochter. Nog meer? Nee? Dan wil ik u vragen om één grote kring te maken. En ja, ik heb eerder wel eens gezegd, ik vind het niet lekker om zo te staan. Dat houdt niet zo lang vol. We zijn gelukkig met veel mensen, dus let even op elkaar dat iedereen ontspannen kan staan. En voor degenen die niet kunnen staan, laten we even iets regelen dat er een stoel tussenin komt, zodat toch een kring gemaakt kan worden. En dan wil ik David-Jan vragen om straks het laatste gebed uit te spreken. Mag dat? Ja?
Thank you.
Dat wij dat in een nieuw soort maar dat we
Ja. Sorry dat ik een beetje uitgelopen ben, mensen. Kinderen, bedankt voor het meespelen. Aaron ook bedankt voor het spelen. En Frank natuurlijk, als we dan toch bezig zijn. Dank allemaal. Ik zal jullie ook nog de zegen voorlezen uit Numeri en daarmee sluiten we deze dienst dan af. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. God is goed. Amen.
Amen.